Broeders en zusters, om te beginnen wil ik u meenemen naar het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 1, waar wij vinden de redelijk bekende woorden. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht in ieder mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vreeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En waar het ons om gaat in deze serie van Bijbelstudieavonden is namelijk over wat bijvoorbeeld in vers 18 staat. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Want, ja, ik weet nooit zo goed hoe ik zo'n onderwerp nou aan moet snijden, of wat überhaupt verstandig is om er tevoren wat van te zeggen. Maar waar het om gaat is wat de schrift ons zegt in het algemeen over de Heer Jezus Christus, onze verlosser, onze zaligmaker, enzovoorts. Een van de problemen die wij daarin tegenkomen, ik zeg het nu maar heel kort, want het heeft geen enkele zin om daar een uitgebreide theologische beschouwing over te houden, vind ik altijd. Maar een van de problemen die wij daarbij tegenkomen is dat voor zover men in de wereld, daar praat ik dan nu maar even over voor het gemak, voor zover men in de wereld de Heer Jezus ziet als een historische figuur. Het is heel verstandig om dat te doen, want het is een beetje dom om het te ontkennen. Maar vooruit. Voor zover men de Heer Jezus ziet als een historische figuur, ziet men hem gewoon als mens. Makkelijk genoeg. Ik weet nooit goed of ik daar nog argumenten voor moet aandragen of niet. Maar zo is dat nou wel. De mens. Het probleem is vervolgens, heel vlug gaat hij nu, hè? Het probleem is vervolgens dat wij christenen, wij die geloven in het woord Gods en daarmee in de Heer Jezus Christus, van mening zijn dat de Heer Jezus God is. En dat zal ik niet ontkennen, integendeel. Natuurlijk, dat is zo. Wat daardoor ontstaat is een tegenstelling. Namelijk, men kijkt tegen Jezus van Nazareth aan als één mens. Men wil hem ook nog wel Christus noemen, al denkt men gewoonlijk niet bij na wat de term eigenlijk betekent. Christus. Zoveel jaar voor Christus, zoveel jaar na Christus. Men erkent hem daarmee als Christus. Dat is mooi meegenomen, denk ik altijd. Maar het zal niet eens de bedoeling zijn van de uitdrukking. Maar men kent hem als Jezus, men kent hem als mens, enzovoort. En wij als gelovigen, wij geloven dat hij God is. En daar heeft men de tegenstelling. In de praktijk is het ook zo, voor zover ik dat zeggen mag, dat over het algemeen het niet zo moeilijk is om literatuur te vinden, ik ga maar even van de literatuur uit dan, om literatuur te vinden waarin dus uitgebreid uiteengezet wordt dat Jezus van Nazareth inderdaad God is. Uiteraard niet alleen ter verdediging van dat standpunt, maar tegelijkertijd ter verdediging van heel het christendom, het christelijk geloof, of wat het al, hoe je dat maar noemen moet. En terecht, uiteraard. Het probleem echter van dat soort uiteenzettingen waarin dus de godheid van de Heer Jezus verdedigd wordt, of beargumenteerd wordt, het probleem daarvan is dat wij daarna de indruk hebben dat er maar twee mogelijkheden zijn. Het ene standpunt is hij is mens, maar dat geloven ongelovigen, zal ik maar zeggen. En de andere standpunt is, nee, hij is God en dat is wat wij geloven. Maar ik moet u zeggen dat het zo eenvoudig nou eenmaal niet is. Soms denk ik, ja, waarom zeg ik het? Want het is zo overbodig. Wanneer men namelijk de Bijbel leest, ik meen het, ik bedoel heus niet meteen ruzie te maken aan het begin van de avond enzovoorts, maar ik meen het absoluut, wanneer men de Bijbel leest, aandachtig bedoel ik. Dat wordt niet zo geweldig veel gedaan, maar wanneer men dat aandachtig doet, dan komt men ongeveer, zo gemiddeld denk ik, ruwe schatting, om de andere bladzijde toch zeker, uitspraken tegen waaruit blijkt dat de Heer Jezus mens is. Niettemin komen wij ook uitdrukkingen tegen, veel, waarin gezegd wordt dat hij God is. Het is namelijk helemaal geen tegenstelling. Het is maar een idee fix, zo heet dat. Een idee wat zich ontwikkelt eigenlijk gewoon bij gebrek aan kennis. Ongelovigen zien Jezus als de mens, wellicht de historische mens die ooit geleefd heeft, misschien een godsdienst heeft willen vestigen, weet je veel, waarna de vraag is of hem dat al of niet gelukt is en dat soort dingen meer. En aan de andere kant leren wij, nee, hij is God, want we hebben zo'n hele handvol bijbelteksten minstens. Wat ook wat naïef is, omdat er natuurlijk hele bijbelboeken zijn die eigenlijk over niks anders spreken dan dat. Maar vooruit. Dat wil zeggen dat elk argument wat in deze discussie naar voren gebracht wordt, vind ik persoonlijk volstrekt, overbodig wil ik niet zeggen. Maar ik voel me altijd wat beschaamd. Moet dat dan alsnog toegelicht worden? Want het voor de hand liggende, dat zou niet uitgelegd moeten hoeven worden, als ik het zo goed zeg. Dus ik voel me altijd wat, ik loop het risico dat hij zegt, ja man, schiet nou op, dat weten we allemaal wel. En toch is mij gebleken, vooral de laatste jaren, moet ik u zeggen, eerlijkheidshalve, is mij gebleken dat toch niet altijd even duidelijk is. En dat wij dikwijls, laten we zeggen, opvattingen hebben over schriftgedeelten die dan toch niet helemaal kloppen. Hoe moet ik dat dan netjes zeggen? Ik dring niet door. Ik herinner me nog goed een paar jaar terug dat ik gesproken heb, of het nou hier ook in de omgeving was, in Wezep of elders, dat weet ik niet precies meer, maar over rond kerstfeest, over de menswording van de Heer Jezus, zijn geboorte, die mens werd enzovoort. En ik natuurlijk is mij niet ontgaan dat hier en daar soms zelfs wel uitbrak, om het iets te overdrijven dan. Maar er waren er toch duidelijk bij die zeiden, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Terwijl ik dacht, ja, als ik er ooit over zijn mensheid heb, als ik er ooit over moet spreken, dan zou het moeten zijn met kerstfeest, want dat is toch wat wij gedenken. Als je een christen, een oprecht christen vraagt, wat vieren wij met kerstfeest? Nou, wat vieren wij dan? De geboorte van de Heer Jezus. Ja, was dat nou een begin ergens van of niet? Als het dat niet was, waarom vieren we het dan? En als we dus voor kerstviering bij elkaar komen, wat is er dan mis met te zeggen dat het gaat om de geboorte van degene die inderdaad zijn volk verlossen zou van hun zonde, die een koninkrijk zou ontvangen, kortom, de geboorte van degene die wij inmiddels kennen als onze verlosser. Daar lijkt me toch niks moeilijks aan, op zich. En toch blijkt dan, want ik denk dat het zo in elkaar steekt, dat wij zo gefixeerd zijn dikwijls op het feit dat de Heer Jezus ons wordt voorgehouden als God en als de openbaring van de Godheid, dat het ons aan de andere kant ontgaat dat hij in de Bijbel, in zijn omwandeling op aarde, in de dagen zijns vlees, ons gewoon wordt voorgesteld als mens. Er is ook niks tegen in te brengen. Zo lees je het ook. In elk geval in Matthäus, Marcus en Lucas. Enige van de vier evangelisten die ter discussie staat daarin is dan Johannes. Want het zal blijken dat als men de godheid van de Heer Jezus verdedigt, dat in belangrijke mate gebeurt op basis van uitspraken in het Johannesevangelie. Niet uitspraken uit Matthäus, Marcus en Lucas. Dat realiseert hij zich misschien niet, maar zo is dat nou eenmaal. Men haalt het of uit de Nieuwtestamentische brieven, of uit het evangelie van Johannes. Want in het evangelie van Johannes meent men te kunnen lezen dat de Heer Jezus is God, de Zoon van God, de uitdrukking van Gods wezen. Die term komt er weliswaar niet in voor, enzovoort. Maar termen als vader en zoon in verband met de identiteit van de Heer Jezus, die komen we inderdaad uitgebreid in het Johannesevangelie tegen. Zo is dat. Kijk, waar het mij om gaat, en ik hoop dat ik nou niks nieuws vertel, waar het mij om gaat is in de eerste plaats dat wij een correcte opvatting hebben over wie de Heer Jezus is. En aan de andere kant, ik heb dit onderwerp zo uitgekozen om te laten zien dat ook het Johannesevangelie heus niet afwijkt van wat Matthäus, Marcus en Lucas daarover zeggen. Wanneer wij namelijk ons netjes houden aan wat in het Johannesevangelie uiteengezet wordt, via wie dan ook, want of het Johannes de Doper is, of Johannes de Evangelist, of de Heere Jezus zelf, of iemand anders die aan het woord is, dat maakt verder niets uit. Waar het om gaat is welk idee wij krijgen uit hetgeen in het Johannesevangelie geschreven is. En ik zeg op voorhand dat het inderdaad niet anders is dan Matthäus, Marcus en Lucas, maar ook niet anders dan de Nieuwtestamentische brieven. De gedachte is namelijk een heel eenvoudige, en ik vertel hem maar gewoon helemaal aan het begin, zo verder zonder argumentatie. De gedachte is namelijk dat er twee lijnen getrokken worden in de Bijbel. Er zijn er veel meer, maar ik neem er nu maar twee. Dat er twee lijnen getrokken worden in de Bijbel. De ene is die van God die zich openbaart in een herkenbare, althans kenbare gedaante. Gedaante ook nog tussen aanhalingstekens overigens. Dat gebeurt al sinds Genesis 2 in elk geval. Met terugwerkende kracht trouwens in hoofdstuk 1 ook. Maar in ieder geval sinds Genesis 2 vers 4 of 3, een van die twee versen is het. Waarin voor het eerst gesproken wordt over Jehovah. En elke keer als gesproken wordt over Jehovah in het Oude Testament, gaat het om een kenbare figuur. Ik weet nooit hoe ik het beter moet zeggen. Om iemand namelijk. Dan gaat het om God die de mens zich kan voorstellen. Of beter, andersom. Dan gaat het om God die zich aan de mens voorstelt. Begrijp me goed, de Bijbelse gedachte is ongetwijfeld dat God geen mens is, geen gedaante heeft. Dat God zich onttrekt, zijn wezen zich onttrekt volstrekt aan het voorstellingsvermogen van de mens. En daarom spreken wij in onze taal ook soms over de Godheid. Omdat bij het woord God denken we ons meteen een menselijke gedaante. Dat is het hoogste wat wij kennen. Dat is het dan. Maar als we bedoelen God, maar niet meteen in een herkenbare vorm, dan spreken wij over de Godheid. God in abstracto. God als de onkenbare kracht enzovoorts. Dat is ook gewoon in ons normale taalgebruik. Ik bedoel niet specifiek christelijke taalgebruik, maar gewoon taalgebruik. Bovendien, die gedachte komt ook volstrekt overeen met de veel oudere Joodse traditie. Waar men een God, waar men weet van een God, laat ik het zo zeggen, waar men weet van een God die niet gekend kan worden, maar die zich bij gelegenheid kenbaar maakt, als het ware een gedaante aanneemt, soms ook letterlijk een gedaante aanneemt, en die dan gaat onder de naam, want dan moet hij een naam hebben, als het herkenbaar wordt of kenbaar wordt, moet het een naam hebben, die dan gaat in elk geval onder de naam Jehovah. Daarna zeggen wij, dan is de naam Jehovah de naam van de Godheid. En dan wordt het al onnauwkeurig. Want de Godheid heeft geen naam. En die wordt aangeduid met een zelfstandig naamwoord. In het meervoud zelfs. Om aan te geven hoe onkenbaar hij is. Want als iets meervoud is, wordt het wat minder grijpbaar. En dus wordt God genoemd Elohim. En dat is gewoon een zelfstandig naamwoord en niet een naam. God dus. Dat het taalkundig, of ja, taalkundig, niet eens, maar dat het in zekere zin een meervoudsvorm is en dat men het ook zou kunnen vertalen met goden, dat lijkt me duidelijk. Maar het betekent gewoon de onkenbare. God, de machtige, de almachtige, dat is een goede vertaling trouwens van de term. Maar op het moment dat die God zich vertoont als het ware, dat wil zeggen spreekt, komt in relatie met de mens, want zo kun je dat ook zeggen, dan in een herkenbare gedaante, God met wie een gesprek te voeren valt, dan is hij iemand, niet meer abstract, maar dan wordt het tamelijk concreet en krijgt hij de naam Jehovah. En die naam heeft de betekenis ongeveer van de eeuwige. Als men het uitgebreid vertaalt, zegt men, het betekent ik ben die ik ben of zoiets. Omdat de Bijbel dat zelf aangeeft. Maar het heeft de betekenis van degene die altijd al is. Maar feitelijk gewoon de uitdrukking van Gods wezen. En in die betekenis komen wij de naam Jehovah dan ook tegen in het Oude Testament. In onze Statenvertaling weliswaar niet letterlijk, maar elke keer als u in het Oude Testament in de Statenvertaling leest over de Heere, en het is geschreven met kapitalen, met hoofdletters dus, compleet, het zijn dan kleine hoofdletters, maar het zijn hoofdletters, dan wil dat zeggen dat daar in het Hebreeuws staat de naam Jehovah. En bij het voorlezen lees ik dat soms ook, voor alle duidelijkheid. Nou goed. Waarom men die naam niet gewoon heeft laten staan, daar ga ik nou niet op in. Want dat speelt verder in de discussie ook helemaal geen rol. Maar die ene lijn die in de Bijbel getrokken wordt, is deze. Dat waar sprake is van ene Jehovah, is hij God. Maar meer specifiek, hij is de uitdrukking van de Godheid. En daar is echt niks moeilijks aan. Want als u mijn naam hoort en mij ziet, ik zal hem maar niet noemen, hè? Want dat schiet ook niet echt op, maar dan weet u, ja, dat is hij. Maar wie ik echt ben, dat weet u daarmee niet. Want wat u kent onder de naam Aplenhanevel, ja, dat is de uitdrukking van mijn wezen in dit geval. Wie mij kent onder de naam Albert Klein, want die zijn er ook, die kennen een andere uitdrukking van hetzelfde wezen, maar hij is wel dezelfde, vergis u niet. Nou, waar het dus gewoon maar om gaat, is dat de naam Jehovah eigenlijk, en ik denk dat ik dat hier wel gewoon kan zeggen, dat de naam Jehovah eigenlijk de naam is van de persoon van God. Persoon, het woord persoon, in elk geval in de Bijbel, maar in alle talen, betekent namelijk niet iemands wezen, maar juist de uitwerking daarvan. De buitenkant, dat wat ervan zichtbaar is. Ik zeg het er elke keer bij, het woord persoon betekent eigenlijk een masker. Iemands buitenkant, waarin hij zich vertoont. Van oudsher, het woord persona is de aanduiding van het masker wat van oudsher bij alle klassieken voorkomt. Het is namelijk het masker wat gedragen wordt door een toneelspeler. En dat is al zo sterk dat in ons moderne taalgebruik het woord persoon ook inderdaad, kijkt u maar in uw Van Dales Groot Woordenboek, de betekenis heeft van een rol die gespeeld wordt. En als voorbeeld wordt dan genoemd een stuk, een toneelstuk namelijk, voor drie personen, ik noem maar wat. Maar het kan best zijn dat er maar twee acteurs zijn die het spelen. Omdat een van de twee een dubbelrol speelt. De ene man speelt twee personen. Twee rollen namelijk uit het toneelstuk. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het woord persoon niet staat voor iemands wezen, juist niet, maar voor wie hij naar buiten toe is. Hoe hij zich vertoont en wat hij doet enzovoorts. Dat is iemands persoon. En de Bijbel zegt in dat verband, er is bij God geen aanneming des persoons. En dat betekent dus, God beoordeelt niet de buitenkant en ook niet in de eerste plaats iemands werken, want het maakt deel uit van de persoon. Maar God beoordeelt de binnenkant. God ziet het hart aan. En de ellende van onze moderne taal is dat het woord hart en het woord persoon in de praktijk dezelfde betekenis hebben gekregen. Omdat men het verschil niet meer weet. Nou goed, en om die verkeerde betekenis nog te beklemtonen, heeft men het woord persoonlijkheid. En daarmee bedoelt men helemaal iemands binnenste. Maar dat is het niet. Echt niet, dat is het niet. Het is de buitenkant. Hoe iemand zich gedraagt, hoe hij zich voordoet, hoe hij zich laat kennen. En dat is vaak heel anders dan wie hij in werkelijkheid is. En hoe groter het verschil, hoe meer je psychiater nodig hebt. Zo is het eigenlijk. Nou goed, laat maar zitten. Even terzijde. Er is maar één persoon dus van de Godheid. Die persoon heet Jehovah. Sinds, in elk geval, Genesis 2 vers 4. En voor zover er iets sprake is van een drie in dat verband, heette die andere in ieder geval niet een persoon. Dat men dat in theologisch jargon wel een persoon noemt, is hoogst ongelukkig. En ik moet u erbij zeggen dat de taalkundigen dus hebben vastgesteld dat theologen dat woord persoon in een andere betekenis gebruiken dan verder in onze Nederlandse taal. Ook dat vindt u in Van Dales Groot Woordenboek. Daar vindt u een hele reeks betekenissen achter het woord persoon. En een van die betekenissen is dan die van de persoon, de eerste, tweede en derde persoon van de Godheid. Met andere woorden, dat is een aparte betekenis die specifiek theologen aan dat woord gegeven hebben. En dan gaan natuurlijk al je haar overeind staan, want dat betekent dat men ons iets voorhoudt en daarbij woorden gebruikt waarvan wij de betekenis niet kennen en waarvan zij op bedekte wijze, of waaraan zij een andere betekenis geven. En daar ontstaat de verwarring uit. En daarom herhaal ik het ook maar elke keer, want je raakt dit soort dingen veel te gemakkelijk weer kwijt. Maar goed, die ene lijn waar ik het over had, is gewoon deze. God is de onkenbare. Maar als zij zich bekend maakt van oudsher, is altijd zo geweest, verschijnt daar Jehovah. Of als hij niet verschijnt, maar spreekt, dan spreekt Jehovah. Vandaar, ik zeg ook niks bijzonders. Het is algemeen erkend wat ik nu zeg, hoor. Heus. Want als je, ik probeer het altijd netjes te zeggen, broeder Hestervoet, maar als je, laten we zeggen, aan een protestant theoloog vraagt, dan zeg ik het toch netjes, hè. Als je vraagt, wie is Jehovah? En hij vat het als een theologische vraag op, dan zegt hij, Jehovah is de verbondsgod. En daarna, als het toegelicht moet worden, officieel, dus niet voor de leek zal ik maar zeggen, want die interesseert het toch niet, maar als serieus wordt, wat is dat dan, de verbondsgod? Nou, dat is die God, zegt men dan, alsof er zoveel zijn, dat is die God die in een verbondsrelatie, zegt men dan, maar die in relatie treedt met de mens. Dat wil zeggen, met welk mens dan ook. In oud-testamentische tijd met Adam, met Noach. In elk geval met Abraham, vanwege een verbond met Abraham. Met Mozes, met David, enzovoorts. Maar dat is precies wat ik nu net gezegd heb. Alleen zonder dit soort vreemde theologische termen. Jehovah is degene die zich bekend maakt. Die heb je toch gewoon, hè? Als God tot ons spreekt en we vragen hoe is uw naam en hij geeft antwoord, dan zegt hij Jehovah. Of hij zegt, die kent gij toch? Want dat zei je ook bij gelegenheid. Je kent toch mijn naam? Die is toch Jehovah? Tegen Jacob geloof ik in Pniel. Enzovoorts. Moeilijker is het niet. En die Jehovah is dus de uitdrukking van het wezen Gods. En het is niet met opzet, maar het is ook geen toeval dat ik deze term gebruik. Want wij kennen deze uitdrukking, namelijk de uitdrukking van het wezen Gods, uit de Hebreeënbrief, maar die wordt daar toegepast op de Heer Jezus. Daar heb ik het eerste probleem mee gekregen, maar dat is jaren geleden. Toen bleek namelijk dat Jezus dezelfde was als Jehovah. Nee, dat heb ik altijd geweten. Maar voor anderen drong dat ineens door, dat Jehovah en Jezus volstrekt identiek zijn, omdat zij de uitdrukking zijn van Gods wezen. En toen kreeg men grote problemen. Ik weet niet waarom, maar dat is niks problematisch. En als je de Bijbel leest, is dat geen enkel probleem. Maar goed, daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Waar het om gaat is dus ook dat dit de doorgaande lijn is vanuit de Oudtestamentische geschiedenis. God spreekt met de mens, God belooft wat aan de mens, God laat wat zien aan de mens, God zelfs verschijnt aan de mens en onder alle omstandigheden is het Jehovah, de Heere God. Jehovah Zebeoot of wat voor bijnamen, hoe zeggen ze weer? Daar nog bij voorkomen, want de naam wordt soms uitgebreid met allerlei andere uitdrukkingen. Maar het blijft, als het over de naam gaat, Jehovah, dat is de naam. En die is nog steeds in de hemel en als God zich openbaart, hij doet die vandaag niet, maar als hij zich openbaart, dan verschijnt nog steeds Jehovah. En dat zal in de toekomst ook zo wezen. Wij kennen echter een andere lijn uit de schrift, en die levert de problemen op, kennelijk. Dat is de lijn die echt begint bij kerstfeest. De geboorte van één mens. Ja, hoor eens. Wat de geest voortbrengt is geest, wat vlees voortbrengt is vlees, en wat de mens voortbrengt is een mens. Niks moeilijks aan. Dat kan ook moeilijk anders, want het is bovendien de vervulling van nogal wat oudtestamentische schriftplaatsen waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat iemand zou voortkomen uit Davids lijf, enzovoorts, uit zijn lenden, enzovoorts. Dat is ook niet voor het eerst, want bij Abraham speelt dat natuurlijk al een rol, enzovoorts. Maar dan gaat het gewoon om de geboorte van één mens. En als de Joden verwachten in onze dagen de komst van één Messias, namelijk een mens. Nou ja, die rabbi in New York was het dus niet. Ik ben zijn naam alweer vergeten, want ja, hij is alweer overleden. Nee, dat is niet op zich leuk. Maar ik bedoel het alleen al ter illustratie. Als de Joden verwachten de Messias, namelijk één mens, hebben ze daar absoluut geen ongelijk in. Het is maar een halve waarheid, maar dat het een mens is, ongetwijfeld. En daar hebben zij ook zeer goede redenen voor. En wij dus ook. En ik hoef u er toch niet op te wijzen dat de Heer Jezus in de Bijbel ook uitdrukkelijk zo genoemd wordt. De traditionele, laat ik u dat nog eens wat zeggen, de traditionele, reformatorische, calvinistische, protestantse uitleg over de term zoon des mensen is immers bijna altijd en uitsluitend. Het betekent dat hij mens is. Toch? U weet wel, men kent de titel niet en men interpreteert de uitdrukking en zegt, dan is hij mens, betekent dat hij mens is. En men vertaalt het dan ook vervolgens met mensenkind of zoiets. Zo van, hij is een van ons, met de uitdrukking van Rien Poortvliet, geloof ik, maar laat me zitten. Daarom, als ik zeg hij is mens, zeg ik dus ook niet iets wat in strijd is met christelijke, protestantse en zelfs evangelische traditie. Want wat betekent de uitdrukking anders dan? Dat u en ik geleerd hebben dat de uitdrukking zoon des mensen betekent in de eerste plaats dat hij de grote erfgenaam is van Adam, dat is waar. Maar dat is niet de gangbare verklaring, hoor. Men ontkent het weliswaar niet, maar men hecht daar geen betekenis aan, omdat men het zicht op de komst van een Messias hier op aarde met een aardkoninkrijk volledig verloren is. Wij niet, zeg ik dan, arrogant, hè, natuurlijk. Wij hebben dat niet verloren, dus wij kennen de uitdrukking ook nog, de zoon van Adam. Maar de algemene gedachte is altijd, zoon des mensen betekent mens. Dus er is niks mee mis. En als ik het zeg, zeg ik ook niet iets wat in strijd is met de schrift. En ook niet iets wat in strijd is met de traditie, met de zelfs evangelische traditie. Daar is dus niks mee mis. Maar we dienen wel te bedenken dat hij mens werd bij zijn geboorte in Bethlehem. Daar is dus een begin. Het begin van de mens. De geboorte van de zoon des mensen. En het is echt een begin. Toen zei iemand, want u komt er gelukkig niet tussen, dan is het voor mij makkelijker om het verhaal door te vertellen, maar dan kom ik er dus nou zelf tussen, want zo gaat dat. Dan zal iemand zeggen, ja, maar hij had geen menselijke vader. Hij was geboren uit de vrouw, enzovoorts. Dan zeg ik, ja, inderdaad. Dat staat in Galaten 4, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Punt 1 moet ik dan zeggen, nou, in de eerste plaats bevestigt het wat ik steeds zeg. Dat betekent dat hij mens is, toch? Geboren uit een vrouw. En verder wijs ik er maar op dat mocht u nou het idee hebben dat de uitdrukking geboren uit de vrouw betekent dat hij dus geen menselijke vader had. Die had hij niet, maar het gaat erom of die uitdrukking dat betekent. Dan wil ik u zeggen, nee, dat betekent de uitdrukking niet, want de Heere Jezus sprak over Johannes de Doper. En zij, onder alle die uit vrouwen geboren zijn, is geen groter profeet dan Johannes de Doper. Hoeveel zijn er dan uit vrouwen geboren? Nou, Johannes de Doper in elk geval ook, maar die had gewoon een menselijke vader. Waarmee maar gezegd wil zijn dat zo'n uitdrukking uit gelaten, geboren uit een vrouw, niet betekent geboren niet uit een man. Kijk, dan heb je zoiets, men leest dan iets erin wat er niet staat, geboren uit een vrouw, dat is waar. Maar net zo goed had het kunnen zijn uit een man, dat wil zeggen, dat staat daar niet bij. En als wij schriftplaatsen moeten hebben om de maagdelijke geboorte van de Heer te bewijzen, dan valt die schriftplaats dus af. Want alle profeten, alle mensen zijn geboren uit vrouwen, de Heer Jezus ook. En nou we het toch over hebben, hoeveel schriftplaatsen hebben we dan waar staat dat hij geboren werd uit een maagd? En de volgende vraag is, en hoe belangrijk is dat dan? Nee, gewoon ter overweging. Hoeveel schriftplaatsen zijn er nou helemaal? En naar Matthäus en naar Lucas en naar Jesaja, eventueel. Ik zeg die Jesaja eventueel, omdat ook in orthodoxe kring nog wel eens betwijfeld wordt of die uitspraak uit Jesaja wel rechtstreeks van toepassing is op de geboorte van de Heer Jezus. Want dikwijls wordt gezegd dat het slaat op een geboorte van een andere figuur in de dagen van Jesaja. Dat geloof ik weliswaar niet, maar sterk argument is het dus ook niet. Dan hou je dus ook weinig over. Zo'n grote rol speelt het niet. En in alle verdere Nieuwtestamentische Bijbelboeken komen het idee van de maagdelijke geboorte niet eens meer tegen. Het was wel zo. Maar veel belang wordt er niet aan gehecht, kennelijk, denk ik. En het gebruik van de term de maagd ter aanduiding van Maria in de Rooms-Katholieke kring is dus bepaald ver en ver buiten elke proportie. Inclusief alles wat er vervolgens aangehangen wordt, natuurlijk, maar het vindt geen Bijbelse grond. Maar punt is dat wij dus wel degelijk een lijn vinden die begint, die niet van eeuwigheid is, maar die begint bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. De komst van de mens. Hij krijgt trouwens ook niet de naam Jehovah mee, integendeel. Hij krijgt de naam Jezus met grote nadruk. Tot zowel Maria als tot Jozef gezegd. Weet ik zo gauw niet hoor. Over 2 maanden weet ik dat weer. Maar nu even zo gauw niet. Maar gij zult zijn naam heten Jezus enzovoorts. Die naam die komt zomaar, wordt zomaar geïntroduceerd. Komt verder nergens vandaan. Nou ja, we hebben hem wel eens bestudeerd. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het een verbastering is. Een verbuiging is toch van de naam Jehovah. Maar niettemin, het is niet de naam Jehovah. Het is de naam Jezus. Het begint daar. En 8 dagen na zijn geboorte, althans op de 8e dag, werd hij besneden. Na 40 dagen na zijn geboorte werd hij als eerstgeborene uit zijn moeder gewijd aan God in de tempel enzovoorts. En voor degene, want we praten er nou hopelijk vrijblijvend over. Argumenten komen later nog. Maar zulke uitspraken als dat hij na 40 dagen gewijd werd in de tempel, zoals naar de wet, volgens de wet voorgeschreven was, betekent dat hij als eerstgeborene aan God gewijd werd. Maar hoe zou hij, die God is, aan God gewijd worden? Dan heb je toch een probleem? Niet dan? Maar dat is nou net waar het om gaat. Wij kennen hem als God. Wij kennen hem als de uitdrukking van het wezen Gods. Maar sinds wanneer is Jezus dat? Niet sinds wanneer bestaat er iemand die de uitdrukking is van Gods wezen, of verschijnt er iemand die de uitdrukking is van Gods wezen? Maar de vraag is, sinds wanneer is Jezus de uitdrukking van Gods wezen? En het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Toch? Met de termen uit Hebreeën. En dat is makkelijk genoeg. Wij kennen allemaal, ik hou me maar even voor het gemak aan algemeen bekende opvattingen. Wanneer wij spreken over heerlijkheid, dan lezen wij in Jesaja 53. Daar is de gangbare verklaring dat als daar staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben, dat dat de beschrijving is van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Dat geloof ik ook hoor, ik denk alleen dat er nog wat meer aan vast zit. Maar niettemin, dat is zo. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hoe zou hij dan op hetzelfde moment de uitdrukking zijn van de heerlijkheid Gods? Namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Als je als mens niet eens heerlijkheid had, heb je dat nog? Dan heb je dus weer een probleem. Nou, daar kan ik makkelijk 3 avonden mee vullen, maar dan moet ik me even voorbereiden. Dan verzamel ik even wat schriftplaatsen. Het is niet zo moeilijk, maar het neemt even tijd. Dan heb je talloze problemen. Ik las gisteravond nog, ik weet helemaal niet meer waar, dat er staat dat de Heer Jezus verschenen is in de heerlijkheid Gods, of verschijnen zou in de heerlijkheid Gods. Hoe zou je in de heerlijkheid Gods kunnen verschijnen als je daarvoor die heerlijkheid Gods al had? Om maar eens wat te noemen. Met andere woorden, het is een volstrekt bijbelse waarheid dat de Heer Jezus niet vanaf zijn geboorte, maar vanaf een later tijdstip pas de uitdrukking is van het wezen Gods. En wij weten ook wanneer, dat is ook niet geheim, uiteraard, wij weten dat het is sinds zijn opstanding uit de dood. Omdat de schrift het expliciet op vele plaatsen in het Oude zowel als het Nieuwe Testament zegt. Dat soort schriftplaatsen problemen voor ons met zich meebrengen, omdat ze in strijd lijken te zijn met bepaalde theologische stukken die ons overgeleverd zijn. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo. Dus daarmee in strijd, nou en? Ja, nou en? Wat moet ik er anders van zeggen? Waar het over gaat is wat de schrift ons leert. En als de Bijbel spreekt over de Heer Jezus, die inderdaad het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, wordt dat gezegd in Hebreeën 1 vers 4, en er wordt ook gezegd sinds wanneer hij dat is, sinds hij namelijk door God uit de dood is opgewekt, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat is niet banaal. En wat kan je daar nou anders van maken? En als het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, staat daar ook. Precies eende, op grond van zijn opstanding. En wat dacht u van de eerste verse uit de eerste Nieuwtestamentische brief, Romeinen 1 vers 4, waar letterlijk staat dat hij door God gesteld is tot zijn zoon door de opstanding uit de dood. Door de opstanding der doden staat er. Romeinen 1 vers 4. Staat er gewoon bij dat ze problemen opleveren voor gevestigde opvattingen. Ja, dat kan best zijn, maar hoeveel hebben we eigenlijk over die gevestigde opvattingen dan nagedacht? Waar het over gaat in de schrift, in het algemeen, dat is makkelijk genoeg te zeggen, is dat in oud-testamentische tijd de komst van iemand wordt aangekondigd. En het volgende punt is dan dat bij de opstanding van Christus verscheen daar degene wiens komst was aangekondigd. En de hele Bijbelse geschiedenis verdeelt zich dus inderdaad in 2 delen. In eerste instantie, het is de belangrijkste verdeling, die we ook terugvinden in wat wij noemen Oude en Nieuwe Testament. De gedachte is dat in oud-testamentische tijd het wachten was op de verschijning van die ene. En in het Nieuwe Testament wordt gepredikt dat die ene inmiddels verschenen is. En dat hij volledig beantwoordt aan de beschrijving die van hem in het Oude Testament gegeven wordt. En toen God tot David zei in 2 Samuel 7, ik zal iemand uit uw lijf, zal uw zoon zijn, zal een onwankelbaar koninkrijk ontvangen enzovoort. Toen zei God erachteraan, en hij zal, nee de Heere zei het erachteraan, want God sprak, en het is dus Jehovah. Hij zei erachteraan, en die zal mij ten zoon zijn. Toekomende tijd, die zal mij ten zoon zijn. En dezelfde toekomende tijd werd gebruikt voor iemand zal uit uw lijf voortkomen en hij zal mij tot zoon zijn. Beide met betrekking tot de toekomst. En hij kwam uit David voort bij zijn geboorte in Bethlehem en hij werd tot zoon van God gesteld bij zijn wedergeboorte, namelijk bij zijn opstanding uit de dood. Daar is niks moeilijks aan. En ik zeg het op voorhand, want ik ben er stellig van overtuigd dat wanneer wij gewoon eenvoudig eerlijk de Bijbel lezen en inderdaad uitspraken met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus tot ons laten doordringen, dat dan inderdaad zal blijken dat het zo in elkaar steekt. Er zijn 2 lijnen namelijk. De 1 is de doorlopende van oud-testamentische tijd af. En de andere is de lijn die begint hier op aarde met de geboorte van Jezus van Nazareth. En het hele punt is dat deze Jezus weliswaar gekruist werd hier op aarde, maar vervolgens door God tot Heer en tot Christus werd gesteld, zei Petrus in Handelingen 2. En de gedachte is dus dat sindsdien er geen onderscheid bestaat tussen Jehovah en Jezus. Zij zijn identiek, dat wil zeggen, er is er maar één. Als men de naam van Jezus aanroept, dan roept men Jehovah aan en andersom. Dat kan trouwens niet eens anders, om de eenvoudige reden dat de Bijbel zelfs maar spreekt over één naam. Hoger dan alle naam, enzovoorts. Waardoor men moet behouden worden. Maar Petrus zei, er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij moeten behouden worden. En hij zei welke naam het was, de naam van Jezus. Men had hem meteen kunnen oppakken voor godslastering, omdat in Jesaja staat dat het gaat om de naam Jehovah. Maar het was niet godslastering, want Jehovah en Jezus zijn identiek. En daarom noemen wij hem de Heere Jezus. Jehovah Jezus, namelijk. Maar die beide namen hebben een verschillende achtergrond of zelfs verschillende oorsprong, zo u wilt. De naam Jehovah ligt van oudsher, de naam van de Godheid. Wanneer die zich kenbaar maakt. Maar de naam van Jezus is de naam van die mens die hier op aarde geboren werd. In wie God heel zijn wezen inmiddels heeft uitgedrukt. En als in het verleden, voor de geboorte van de Heer Jezus, Jehovah verscheen, was de openbaring van de Godheid. Maar als in de toekomst alsnog Jehovah verschijnt, zal blijken dat hij dezelfde is als Jezus van Nazareth. Maar dat is zo sinds zijn opstanding. En niet daarvoor. En daar gaat het maar om. Dat betekent dus inderdaad dat wanneer wij spreken over de Heer Jezus Christus nu, dan kunnen wij zeggen, zonder enige aarzeling, hij is God. Hij is de uitdrukking van Gods wezen, dat blijft gewoon zo. Hij is de Zoon van God. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht, of hoe het maar heten mag. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Maar al deze citaten, zo even snel achter elkaar, komen uit Nieuwtestamentische brieven en zijn van toepassing op de opgewekte Christus en zijn ook geschreven over Christus na zijn opstanding. Nooit daarvoor. En bij zijn geboorte in Bethlehem wordt dat heus niet gezegd. Want het punt is namelijk dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, ik heb het u vaker voorgehouden, dat hij tijdens zijn omwandeling op aarde mens was. Ik moet altijd het woord gewoon overslaan, want hij was niet gewoon mens, maar hij was wel mens. En het ongewone aan hem was niet dat hij misschien toch een stukje God was. Echt niet. Het ongewone aan hem zat hem in nogal wat anders. En daarna kunnen wij natuurlijk, maar niet nu, kunnen wij natuurlijk discussiëren over de aard van zijn wezen als mens. En hoe het komt dat hij dan toch zoveel anders was dan andere mensen. Lag dat misschien aan het feit dat hij dan toch geen menselijke vader had, maar alleen een menselijke moeder. Ik moet u zeggen, die discussies die ga ik met mezelf al vele jaren aan. En ik kan er nooit hoe zeggen ze dat? Garen van spinnen. Kaas van maken, zeggen wij in Bodegraven. Want met dat je tot de ene gedachte komt, wordt die door een andere gewoon tegengesproken. Je komt er niet verder mee. En ik blijf volhouden dat ik er in de Bijbel ook verder niks over vind. Wat ik vind, is dat de Heer Jezus op aarde leefde, mens. Ik durf niet eens meer te zeggen als mens, want dan denken sommigen dat hij het niet was, maar zich als zodanig voordeed. Nee, hij leefde op aarde, hij was mens, uit Adam, uit David en ook uit Maria, maar in elk geval naar het vlees, daar staat het toch, naar het vlees uit het geslacht van David enzovoorts. Maar dat we hem kennen als God is omdat hij in die positie vervolgens gesteld is geworden. Als u daarna zegt, dat zal toch wel wat van doen hebben met het feit dat u ook van Gods wegen verwekt was in Maria, zeg ik, dat zou best kunnen. Maar ik word er niet enthousiast over, want door wie is Adam eigenlijk verwekt? Adam had ook geen menselijke vader. Ja, geen moeder ook misschien. Hoewel dat nog te verdedigen valt. Maar een menselijke vader had hij in elk geval niet. Als het ontbreken van een menselijke vader dan iemand maakt tot God of tot zoon van God, of zelfs tot iemand zonder een zondige natuur, dan moet ik u zeggen dat ik nog nooit, niet echt van u althans, serieus commentaar gekregen heb op de gedachte dat Adam, aangezien hij geformeerd was uit het stof der aardbodem, wel degelijk een zondige natuur had en dat daarna ook demonstreerde. Hebben we die nog? Ja goed, daar hebben we vele bijbelstudiedagen in het verleden alles aan gewijd. Daar kom ik niet elke keer meer op terug. Maar de Bijbel leert dat nou eenmaal. Adam stierf, waarom? Hem werd gezegd dat hij zou sterven als hij van de boom had. Maar als het een keer zover is, als hij van de boom gegeten heeft, wordt de boom niet meer genoemd. En dan wordt gewoon gezegd, hij zal tot de aarde wederkeren omdat hij uit de aarde genomen was. Het wordt weliswaar achteraf verteld, maar wel dubbel. Uit de aarde en dus tot de aarde weder, uit stof en dus tot stof weder enzovoorts. En de conclusie kan maar luiden dat inderdaad dus die stof inderdaad zich bevond in een gevallen en zondige positie. En dat heeft zich vererfd aan Adam, maar die aarde, als je kunt zeggen dat die uit de aarde is voortgebracht, en dat staat in de Bijbel, die aarde was dus zijn moeder. Heb je dat? Maar hij was een zondaar. God blies in hem de geest en tot Maria werd gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. Volkomen identiek. Toch? Ik kan de verschillen dus niet vinden. Tenzij we natuurlijk in bepaalde gedachten willen verdedigen, dan moeten we dus bepaalde andere Bijbelse uitspraken weglaten. Maar dat is natuurlijk niet echt een eerlijke aangelegenheid. Maar als we allemaal naast elkaar zetten, tegen elkaar afwegen, kom ik niet tot andere conclusie. Dan kennen wij Jezus van Nazareth. Zo wordt hij ook genoemd, zonder enige titel. Tijdens zijn leven op aarde. Jezus, de mens, die uit Nazareth, enzovoorts. En omdat hij lezingen hield, werd hij met Rabbi aangesproken. Wat hij niet was, overigens. Officieel niet, in elk geval. Voor zover wij weten dan. Maar ik dacht dat het wel duidelijk was. Maar dat was dan ook alles. Jezus. En daar blijft hij bij. De anderen noemen hem zonen Davids. Maar dat betekent hooguit, in het hoogste geval, dat hij troonsrechten had. Maar ja, onder de Romeinse bezetting enzovoorts. En bovendien, in aanwezigheid van de hoge priester met heel de Joodse hoge raad, kon hij zijn troonrechten heus wel vergeten. Dus meer was dat ook al niet. En verder titels? Nee, Jezus, de mens. Enzovoorts. En zo leefde hij op aarde, zo wordt hij ons ook tot voorbeeld gesteld. En ik zeg nu maar ook in een paar woorden, dat zo'n voorbeeld voor ons geen enkele praktische betekenis heeft, als het geen reëel voorbeeld is. Hoe zouden wij een voorbeeld nemen aan God zelf? Wij nemen een voorbeeld aan die mens die ons voorgegaan is, die een voorbeeld voor ons is in zijn geloof, maar die vervolgens dus ook voorbeeld voor ons is met betrekking tot zijn promotie. Ik bedoel dus zijn verheerlijking. Want de Bijbelse gedachte is, en wij spreken daar zo vaak over, de Bijbelse gedachte is dat zoals de Heer Jezus geleefd heeft op aarde, de mens, op aarde, in geloof en onderwerping aan het woord Gods, en hij op die grond gesteld is aan de rechterhand Gods en bekleed is met eer en heerlijkheid, zo zouden wij aan hem een voorbeeld nemen en als mensen leven op aarde in gehoorzaamheid aan het woord Gods, in de stellige overtuiging dat als een mens op die wijze van God beloond wordt, ook wij zo beloond zullen worden en zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Dat is een volstrekte parallel. En daar gaat het maar om. En als u daarna zegt, maar het was misschien voor de Heer Jezus toch wat makkelijker, gezien dat hij misschien verwekt was door de geest of zoiets, het was voor de Heer Jezus toch wat makkelijker om op aarde zo te leven, dan moet ik u zeggen dat ook zo'n discussie nergens toe leidt, want dat weten we niet. In de literatuur, laat ik het dan maar weer zo zeggen voor het gemak, in de literatuur wordt dan gezegd, nee, het was voor hem juist extra moeilijk, omdat hij grotere verantwoordelijkheid droeg, enzovoorts. Nou ja, dan ben je weg. En bovendien, wie zal het zeggen? Is het voor u makkelijker dan voor mij om te leven uit geloof of andersom? En zeg niet, het is hetzelfde, want dat is niet zo. Het is voor ieder van ons verschillend. Het ziet er anders uit. Voor de een is het ook moeilijker dan voor de ander. Maar wie zal dat beoordelen? Of ligt dat misschien ook aan de ouders die wij gehad hebben, dan wel de opvoeders die wij gehad hebben? Of het gebrek daaraan, denk ik altijd, maar vooruit. Wie zal dat zeggen en waar praten we dan nog over? Ik bedoel, dat is niet meer fundamenteel, niet meer principieel waar we dan over spreken. Dan gaat het alleen maar over omstandigheden. Dat weten wij verder niet. Maar wat wij weten is dat de Heer Jezus op aarde verscheen, niet als de openbaring van de Godheid, maar in tegendeel, voor zover hij dat tevoren was. Dat zou een redelijke discussie worden vervolgens. Maar voor zover hij dat tevoren was, was hij dat op aarde in elk geval niet. En wat de schrift erover zegt, is dat hij zijn godheid aflegde. De bekende woorden uit Filippenzen 2, ik durf ze nou nu niet eens aan te halen, want we hebben er ook al zo vaak over gesproken. En het was niet de bedoeling dat we daar nu over zouden spreken. Maar hij was de gedaante Gods en hij nam de gedaante van een dienstknecht aan. Hij was de gestalte in Gods en hij werd de gestalte van de mens. Het was andersom trouwens, gestalte van een mens en gedaante van een dienstknecht, geloof ik, of zoiets. Maar het maakt weinig uit. Het gaat erom op dezelfde wijze als dat in God was, legde hij dat af en werd op volstrekt dezelfde wijze 100% mens en dienstknecht. Als wij zijn godheid erkennen en daarmee zijn pre-existentie voor zijn menswording, zijn voorbestaan, als we dat erkennen en we zien hem als de uitdrukking van het wezen Gods. We zeggen hij is Jehovah, hij is dus God. Wel met dezelfde sterke termen, precies dezelfde uitdrukkingen namelijk, zegt Filippenzen 2 dat het weliswaar zo was, maar dat hij op aarde op precies dezelfde wijze was, mens en dienstknecht. Niet in een vermomming, niet hij deed zich voor als mens en dienstknecht. Als dat de betekenis zou zijn, dan staat er dus ook dat hij zich daarvoor voordeed als God. En dan wordt dat dus ook ontkend. Nee, het is allebei waar, maar waar het om gaat is dat hij zijn godheid aflegde. Het probleem is dat de theologen voor die waarheid zelfs een speciale term hebben uitgevonden, ontleend aan het Grieks in Filippenzen 2. Men spreekt dan over de kenosis. En voor zover ik ervaring heb met theologie, voor zover ik er iets van begrijp en begrepen heb. Zodra men een specifieke term begint te gebruiken die wij niet in gewone taal kennen, is het gewoonlijk zo dat men achter die term ook iets verbergt wat ook inderdaad helemaal niet bestaan kan. Maar men vat het onder zo'n term, zodat iedereen meteen weet, kenosis nooit van God, is ook geen Nederlands, wat moet ik ermee, snap ik toch niks van. En dan hoeft het ook niet meer uitgelegd te worden. Maar punt is gewoon dat wat daar kenose genoemd wordt, of kenosis, dat betekent gewoon tot niets maken, ontlediging. Hij heeft zichzelf ontledigd. In de Statenvertaling staat, hij heeft zichzelf vernietigd. De Nieuwe Vertaling heeft, meen ik, hij heeft zichzelf ontledigd. Beide termen zijn goed. Al geef ik de voorkeur aan ontledigd, omdat één Bijbelboek verder, in Colossenzen namelijk, gesproken wordt over dat hij gevuld geworden is vervolgens weer. En zo vult het elkaar mooi aan. Maar vernietigen is ook goed. Het betekent namelijk tot niets maken. Hij was God, maar hij heeft zich tot niets gemaakt. Heb je dat? En zodra dat er staat, kun je echt niet meer zeggen, ja, maar het deed maar alsof. Het zag er alleen maar zo uit. Nee, het was zo. En omdat men dat theologisch niet helemaal kan plaatsen, noemt men het nu de kenosis. Zo van zijn apart vak moet je speciaal voor gestudeerd hebben, enzovoort. Maar je bent dan heel en verder buiten de Bijbel. Zo zit het nou eenmaal. Want wat daar staat is volkomen terecht. Nou, dat alles is heus niet in strijd met het Johannesevangelie. En laat ik dan ter inleiding, en nog net voor de pauze, dan nog even zeggen dat in elk geval de evangeliën, dat heb ik een paar jaar geleden ook gezegd toen we waren begonnen met Matthäus 1, dat in elk geval de evangeliën geschreven zijn na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, toen de Heer Jezus reeds gekroond was met eer en heerlijkheid en uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En wat er gebeurt, en zelfs ongelovige theologen, dat zijn er veel trouwens, maar goed, die hebben ook niet de minste moeite om vast te stellen dat bepaalde waarheden achteraf in de evangeliën, dat wil zeggen in de boeken van de evangelisten, genoteerd zijn geworden. Alleen ongelovigen maken ervan, nou ja, men heeft achteraf zijn geboorte en zijn omwandeling op aarde zodanig gekleurd en zodanig verbarsten dat het beter past bij het latere christendom zoals dat bestond in de dagen van de apostelen en later. U weet wel, hebben ze met terugwerkende kracht deze verhalen verzonnen. Ik ken er zelfs één die schrijft uitgebreid over, ja, dat verhaal over de maagdelijke geboorte hebben ze achteraf uitgevonden omdat het zo'n mooi beeld is van zijn opstanding uit de dood. Heb je die? Leuk, hè? Hoor je van een ongelovige nog eens wat nieuws? Nou, wat nieuws. Maar het is natuurlijk zo, zijn maagdelijke geboorte is een beeld van zijn opstanding uit de dood. Toch? En de moeilijkheid van zijn geboorte, hoe zal dit zijn, terwijl ik geen man beken, is dezelfde als die van opstanding uit de dood. Dat gaat me zo niet. Uit moeder aarde, maar staat me zo niet op, enzovoorts. Alleen men zegt dan, men heeft het verhaal er later ingelegd. Wel, laat ik het anders zeggen dan, het belang bijvoorbeeld van die maagdelijke geboorte is naar Bijbelse maatstaven in elk geval dat het op voorhand de uitbeelding is van zijn opstanding. Van nog een paar dingen meer trouwens, maar daar gaat het nou niet over. En de wonderen die hij deed, idem dito. En ze zijn dus beschreven in het licht van wat de Heer is en wat hij doet nu in onze dagen. Ik heb ook vaak genoeg gedemonstreerd, welk teken we ook lezen, wat de Heer Jezus doet, hè? Het is altijd een teken van zijn tegenwoordige werk. Hebben we dit tot zover? Wel nu, als de Heer Jezus nu het afschijnsel is van Gods heerlijkheid enzovoorts, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, hoeft het u niet te verbazen dat wij in de evangeliën, met name in het Johannesevangelie, ook verwijzingen daarheen vinden. Maar dat betekent niet automatisch dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde het afschijnsel was van Gods heerlijkheid. Dat kan namelijk niet. Dat was hij niet. En zoals gezegd, de traditie, evangelische traditie inclusief, zegt hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Dan was hij dus ook niet de uitdrukking van Gods heerlijkheid. Dat kwam pas later. En daar gaat het maar om. En veel dingen, niet alleen in de evangelie, maar zelfs in het Oude Testament, worden daar vermeld alsof ze al realiteit zijn, terwijl wij alle weten dat dat nog niet zo was. En dat het pas later vervuld zou worden. En als de Heer Jezus in het Johannesevangelie zegt tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden, met een paar weken hebben we daar dus over, je moet wederom geboren worden, dan moet u niet zeggen, nou dat had hij dus al moeten zijn, want dan moet ik zeggen, ja dat kan wel zo wezen, maar dat kon nog niet. Gij moet wederom geboren worden, tenzij gij wederom geboren bent. Er was nog helemaal nooit iemand wederom geboren. Dat kon nog niet. Toch, want Christus zal de Heer Jezus zal de eerste zijn die wederom geboren zou worden. Kortom, die leven uit de dood zou ontvangen, of gewoon eeuwig leven zou ontvangen, of anders dan het koninkrijk zou binnengaan. U denkt toch niet dat Abraham wedergeboren en wel dus het koninkrijk is binnengegaan voordat de echte koning van het koninkrijk zou komen? Dat kan toch helemaal niet? Nou, daar gaat het nu allemaal om. En het punt is dus dat wij niet alleen in Johannes 3 dus, in verband met Nicodemus, maar ook in het Oude Testament, bijvoorbeeld, ik neem er weer Jesaja 53 voor het gemak dan, daar lezen wij uitspraken waar staat, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbracht was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. En volgens mijn juffrouw Nederlands betekent dat, als je het zo letterlijk leest, dat het al gebeurd is. Maar dat was niet zo, het was nog niet gebeurd. Maar het was ook geen Nederlands trouwens, het was Hebreeuws, maar vooruit. Maar ook als het Nederlands was, maakt het niks uit. Het moest nog gebeuren. Op voorhand. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, staat daar ook. Nou, hij was nog niet eens geboren, laat staan gestorven. Toch? Is profetie. Maar als wij dat geloven met betrekking tot Jesaja 53, dan moeten we ons ook realiseren dat we ook in het Nieuwe Testament uitspraken vinden die weliswaar de indruk wekken, alsof het gaat om dingen die al gerealiseerd zijn, maar die nog echt nog niet gerealiseerd waren. Trouwens, heel leuk, in Johannes 12, meen ik, wordt vastgesteld dat Jesaja de heerlijkheid van Christus gezien heeft, terwijl datzelfde hoofdstuk van Johannes 12 zegt dat het nog gebeuren moest. En dat de Heer nog moest sterven en uit de dood opstaan enzovoorts. En er worden dan uitspraken over gedaan, geciteerd uit Jesaja, en er staat er laconiek bij, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Maar wat Jesaja zag, dat was nog niet gerealiseerd. Het was ook een visioen. Het moest nog gerealiseerd worden. Enzovoorts. En als Ezechiël de heerlijkheid des Heren aanschouwt, met grote nadruk en zeer uitgebreid, moet ik u zeggen, dat was een visioen, maar die heerlijkheid des Heren moest nog gerealiseerd worden. In zijn opstanding, enzovoorts. En als de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan uit de hemel vallen, gelijk één bliksem, zouden wij niet de conclusie trekken dat dat dus al gebeurd is. Maar de conclusie trekken, dat is een visioen, want we weten dat het nog gebeuren moet. In de toekomst, bij het begin van de 70ste week van Daniël, en beter nog bij de opname van de gemeente, enzovoorts. Heb je dat? Wij dienen dus wel voorzichtig te zijn. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen, ook als wij niet voorzichtig zijn, maar gewoon lezen wat er staat, ben ik er stellig van overtuigd dat we tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat Jezus levend op aarde beschouwd wordt als mens, de zoon van David, een mens zoals alle anderen, want hij wordt met alle anderen vergeleken, enzovoorts. Hij deed bepaalde dingen anders en beter dan wij, dat is waar. Maar daarom mag ik toch wel zeggen, een mens in het algemeen, dus niet een smoesje. Maar het punt is gewoon dat deze mens van Gods wegen inderdaad uitermate verhoogd is. En sindsdien openbaart God zijn wezen slechts in hem. En waar God zich openbaart in iemand die Jehovah heet, betekent het dus dat de Heer Jezus de naam Jehovah gekregen heeft. En als u dan zegt dat is een leuke theorie, zeg ik niks theorie, dat staat zwart op wit verschillende malen in onze Bijbel. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. Ontleend aan Jesaja. Meerdere plaatsen uit Jesaja. De naam Jehovah. Maar Handelingen 2, meteen de eerste toespraak na de opstanding van Christus, feitelijk door de apostelen. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt, let op Jezus, niet Heren die gij gekruist hebt. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld, aangesteld betekent dat, wat anders dan? Hij heeft hem gesteld tot Heren. En of namelijk tot Christus, eveneens onder verwijzing naar met name weer Jesaja, enzovoorts. Daar gaat het om. En Petrus trekt het meteen samen, trekt de conclusie eruit, twee hoofdstukken verder in Handelingen 4. En zegt, deze Jezus, wel er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Waarmee hij de namen Jezus en Jehovah dus gewoon bij elkaar trekt, omdat ze slaan op één en dezelfde. En daar gaat het maar om. Of om het anders te zeggen, voor zover de Heer Jezus bij zijn geboorte uit de hemel afkomstig was, voor zover hij uit de hemel af, ik geloof dat er maar één schriftplaats is, dat is alleen Filippenzen 2 die het zo voorstelt, voor zover ik me herinner. Echt, want zoveel zijn er niet. Maar voor zover hij uit de hemel afkomstig was en dan dus de naam Jehovah droeg, legde hij die toch echt af en werd op aarde geboren. Als mens, en ik kon geen rechten laten gelden. Dat was in ieder geval niet de bedoeling. En hij leefde onder de belofte van Gods, ongetwijfeld. En God sprak tot hem, ongetwijfeld, zoals God tot vele mensen gesproken heeft in de loop van de geschiedenis. Hij was een profeet door God gezonden, zoals er zoveel waren. Hij deed wonderen, zoals er zoveel waren die in Gods kracht wonderen deden enzovoorts. Hij was een gelovige, zoals er zoveel gelovigen waren. Maar deze droeg bovendien de straf der zonden der wereld enzovoorts. En ik heb altijd al geleerd, dat kan wel zo wezen dat het de straf der zonde droeg, maar als je niet is opgewekt uit de dood, dan betekent het niks. Dan kan het niet eens. En dat is nou precies waar het over gaat. Want hij is vervolgens opgewekt uit de dood en hij is geïdentificeerd met Jehovah. Hij is Jehovah enzovoorts. En dat maakt hem tot degene die ook inderdaad rechten heeft en had om de positie van deze oude wereld in te nemen en u en mijn positie en de uw en mijn zonden te dragen. Omdat hij dezelfde is, nu in elk geval, als de schepper. En wellicht voor zijn menswording ook. En daar gaat het maar om. Maar we zouden die beide lijnen uit de schrift erkennen en ons niet verliezen in de discussie van was hij nou mens of God? Op aarde was hij mens, maar hij is God. En die God die wij kennen, ook onder de naam Heere Jezus, die is van eeuwigheid. Via de lijn Heere, niet via de lijn Jezus uiteraard. Dat begrijpt u toch hopelijk? Het zijn twee lijnen die samenkomen. Nou goed, zo is het eigenlijk bij elk mens. Bij elk mens komen de twee lijnen samen. Van de mannelijke en de vrouwelijke afstamming wordt samengevoegd tot één enzovoort. Ik bedoel, zo vreemd is dat toch allemaal niet? We zouden het uit elkaar houden en vervolgens de juiste waarde toekennen aan deze beide gedachten, aan deze beide lijnen. Ze zijn nu samengevoegd, maar het neemt niet weg dat de schrift zegt dat degene die in de hemel zit aan de rechterhand Gods is de mens Jezus Christus. En de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is uit de mensen genomen, enzovoorts. Toch? Maar als in de toekomst daar die mens verschijnt als de Messias en zich openbaart aan Israël, en hoe dan ook, dan zeggen wij van onze kant weer, maar het is Jehovah. Heb je dat? Het een sluit het ander niet uit, het gaat juist om die beide dingen samen. En om er nog één te noemen op voorhand, en hou ik echt op, is die uit Johannes 5. Als daar staat dat God al het oordeel aan zijn zoon gegeven heeft, staat erbij waarom. En hoe dat kan. God, de Vader heeft alle oordeel aan de zoon gegeven, waarom? Omdat hij de zoon des mensen is. Heb je dat? God geeft al het oordeel aan de zoon, zijn zoon dus, de zoon van God, omdat hij de zoon des mensen is. Begrijpt u dit? God heeft belofte gedaan aan Adam en dus aan zijn zoon, waarbij al het oordeel over de hele schepping gegeven werd aan Adam. Hij zou de aarde onderwerpen daarover heersen. En als God daarnaast aan zijn zoon alle oordeel geeft, zou het in strijd zijn met wat God oorspronkelijk gezegd heeft over en tot Adam. Maar Johannes 5 zegt, dan zegt de Heer Jezus zelf, God heeft al het oordeel, of de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon van Adam is. Heb je beide lijnen weer bij elkaar. Hij komt uit Adam voort, hij is de wettige erfgenaam van Adam. Niet met een truc om de wet te ontduiken. Nee, volkomen wettig, de mens. Maar aan de andere kant, hij is God. En daar komen dus die beide lijnen samen, wordt ook daar zo gezegd. Nou goed, ik moet het er nodig bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Na deze wat uitgebreide inleiding, of excusering, want zo kijk ik er toch een beetje tegenaan, mijnerzijds, komen wij toch nog terecht in Johannes. En de bedoeling is dus dat wij ons bezighouden met wat Johannes dan feitelijk leert, dat wil zeggen het evangelie van Johannes, leert over de Heer Jezus. Niet zo gek lang geleden hebben wij dit gedeelte uit Johannes 1 besproken in Wezep. Dus het is met enige aarzeling dat ik het nu opgeslagen heb. Maar het hoort er nou eenmaal bij. Dus ik zal er maar wat sneller doorheen gaan dan. Ik doe mijn best. In de eerste plaats, vers 1 tot en met 5 van Johannes 1... Daarvan mag ik natuurlijk niet zeggen, dat gaat niet over de Heer Jezus. Want heel de Bijbel gaat feitelijk over hem, dus dat kan ik zo niet zeggen. Maar ik wil er wel op wijzen dat als wij de bekende oefening begrijpend lezen nu zouden hebben, en u zou deze eerste 5 versen moeten lezen, en daarna wordt aan u gevraagd, waar ging het over? En dan mag je met één woord antwoorden. dan mag je dus niet zeggen over Christus of over Jezus of zoiets, want dat is niet zo. Waar het over gaat namelijk is over het woord. Dat is ook helemaal niks moeilijks, niet een moeilijke conclusie, staat er zelfs gewoon boven. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit woord was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht, maar het is dus het woord, schijnt in de duisternis. Maar aangezien woord niet schijnt en licht wel, staat er dus licht. Het in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht, namelijk het woord, schijnt in de duisternis. Namelijk spreekt tot hen die in duisternis zijn. En degene die in duisternis zijn, kortom de duisternis, heeft het licht dan wel het woord niet begrepen. Of gewoon gegrepen, want ik zou niet weten waarom het anders vertaald moest worden. Over het woord gaat het dus. Wij haasten ons vervolgens, na christelijke traditie, te zeggen dat dat woord is Christus en dus gaat het over Christus. Namelijk, hij was bij God en hij was God en alle dingen zijn door hem gemaakt en zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En er is weinig tegen in te brengen. Maar het probleem is vervolgens dat als het over de Heer Jezus Christus gaat, gaat het dan over hem sinds zijn opstanding? Of gaat het dan over hem in zijn vernederde positie op aarde als mens? Of gaat het over hem in oud-testamentische tijd? Toch? Want ja, dat zijn verschillende omstandigheden. En dat is makkelijk genoeg, antwoord op die vraag ook. Het gaat over in den beginnen. Het gaat over het wezen Gods. En het gaat over de schepping als zodanig, de dingen die geworden zijn enzovoorts. En dan zijn we dus gewoon terecht in elk geval in Genesis 1. Verder terug kunnen wij niet. Al wordt gewoonlijk als commentaar gegeven dat dit begin uit Johannes 1 vers 1... nog verder terug is dan het begin van Genesis 1. Genesis 1 vers 1. Maakt me verder niks uit. Want het maakt in de praktijk toch verder geen verschil. Maar in elk geval, het gaat over het oud-testamentische tijd. Maar het volgende punt is, in het Oude Testament was er niet ene Jezus. En in oud-testamentische tijd was er ook geen Christus. Want waarom is oud-testamentische tijd oud-testamentische tijd? Omdat er nog steeds niet iemand, niet een mens uit de mensen genomen was om middelaar te zijn of hoge priester van het nieuwe verbond. En daarom is het oude verbond. Heb je dat? Hebreeën gewoon. Oud-testamentische tijd is oud-testamentische tijd omdat Jezus er nog niet was en daarmee de Christus dus ook niet. En als het hier gaat over oud-testamentische tijd, gaat het dus niet over Jezus of over Christus, maar gaat het over wat daarvoor was. Dan kan het dus gaan over Jehovah, om dicht in de buurt te blijven. Of inderdaad, als, aangezien Jehovah de uitdrukking is van het wezen Gods, en aangezien woord nou eenmaal ook de uitdrukking is van iemands wezen, want hoe drukken wij ons wezen uit? Door te praten. En iemand die niet praat, die leer je nooit kennen. Dat klopt, zegt mijn vrouw. En ik zeg altijd, maar ik praat zoveel. Maar dat doe ik uitsluitend 's avonds, overdag niet. Dat gelooft ook niemand, maar het is zo. Ik ben geen prater, geen spreker. Echt, helemaal, absoluut niet. Nee. Nou goed. Maar je leert die mensen kennen uit wat ze spreken. Nou goed, het punt is dan dat het dus wellicht gaat over Jehovah, maar waarom zouden we dat er nou meteen inlezen? Het gaat gewoon over het woord Gods en over de openbaring van het wezen Gods. Dat heet nou eenmaal woord. En zelfs in het beruchte vers, het is een verbasterd vers als u het mij vraagt, maar het beruchte vers uit de eerste Johannesbrief wordt gesproken over drie. De Vader, Het woord. Niet zoon, helemaal niet. Ik zeg altijd, als het ergens had moeten staan, had het daar moeten staan, maar het staat er niet. Dat geeft erg te denken. De Vader, het woord en de geest. Toch? Woord is de uitdrukking van Gods wezen. Dus niet zeggen, het gaat over de Heer Jezus Christus. Dat kan wel, maar het is ver achteraf met volstrekte terugwerkende kracht gesproken. Daar ontstaat alleen maar verwarring van. Waar het over gaat, is over het woord. God sprak. En het gaat dus inderdaad over oud-testamentische tijd. Bovendien, als nou die evangelisten beginnen te schrijven over nieuw-testamentische tijd, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, naast elkaar, zijn immers de eerste min of meer historische boeken ook van het Nieuwe Testament, dan ligt het toch voor de hand dat aangesloten wordt bij oud-testamentische tijd. Matthäus doet het ook. Kort, maar die zegt het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Welke Abraham en welke David? Kortom, dus meteen de verwijzing naar alles wat vooraf ging. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Jezus de Christus is, weliswaar. Maar dat het is mede op basis van dat hij de erfgenaam is van Abraham en David. Enzovoort. Lucas doet het ook, geeft een geslachtsregister van de Heer Jezus in het derde hoofdstuk helemaal terugleiden tot Adam. Wat dat nou helemaal voor nodig is, dat ook in één gezin kunnen zijn. Want dat hij van Adam afstamt, ja, dat hadden we zo ook wel begrepen. Dat geldt immers voor alle mensen. Maar niettemin, de hele Oude Testamentische geschiedenis wordt daarmee als het ware samengevat. Er zit nog wel wat aan vast, maar daar gaat het nou allemaal niet om. En het Johannes-evangelie geeft niet de geboorte van de Heer Jezus uit de maag, ook niet de aankondiging van zijn geboorte aan Maria, dan wel Jozef of iets dergelijks. Hier in Johannes wordt gewoon de draad opgenomen en dan moet je die meteen van alles in gaan leggen. Het gaat er gewoon om, in de beginnen, van oudsher was er het woord. En daarna, het woord was God. Het was bij God, maar het was ook was. Het is ook God, hè? Het woord was bij God en het woord is God. Wat hier dus staat, is dat God van den beginne af aan gesproken heeft. Zich heeft geopenbaard. Want per definitie, God is die God die zich openbaart. Iemand die zich niet openbaart, kan nooit God zijn namelijk. Vroeger filosofen, maar ik kan het ook zo gauw niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo. Een God die niks van zich laat horen, niks van zich laat zien, een God die zijn aanwezigheid verborgen houdt, is in de praktijk geen God. Vandaar dat ongelovigen zeggen, er bestaat geen God. Dat is een korte verklaring dan. Want als er één was, zou die wel wat zeggen. En men gaat hem gemakshalve aan voorbij dat hij 4000 jaar lang gesproken heeft tot de mens. En nog het een en ander zwart op wit aan ons heeft medegedeeld. Maar dat negeert men. En redeneert men weg. Dat heet dan een wetenschap ook nog. Het wegredeneren van de schriften als zodanig. Maar het punt is gewoon dat Johannes zegt, vanaf de beginnen heeft God gesproken. Want God is per definitie degene die spreekt, die zich openbaart. Niet alleen het woord is bij God, het woord is God. God openbaart zich namelijk. En dat was zo sinds Genesis 1 in elk geval. Verder terug kan ik niet, dus het is altijd al zo geweest om zo te zeggen. En hij vat het ook samen, Johannes, en zegt, dit was in de beginnen bij God. En bij dat in de beginnen zou men niet alleen aan tijd moeten denken, want in de beginnen kan ook opgevat worden als in beginsel. Dat wil zeggen, dus de meest elementaire waarheid die er is. Het is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Dat wil zeggen, principieel, datzelfde als in de beginnen hoor, principieel is God diegene die spreekt. En principieel is het zo dat God altijd gesproken heeft. En het vervolg op het verhaal is, maar hoewel God altijd gesproken heeft, heeft men nooit naar hem willen luisteren op een enkeling na. En dan ben ik al tot en met vers 12. Sneller kan ik het haast niet doen, maar dat is waar het over gaat. En ik vertrouw er maar op dat ik het niet al te nadrukkelijk hoef te vertellen. U kunt het zo lezen. Nou goed. De gedachte is dan dat door dat woord Gods alle dingen gemaakt zijn. Dat is vers 3. Alle dingen zijn door het woord Gods gemaakt. God spreekt. Lees maar Genesis, daar staat het ook. En God zeide, daar zij licht. En hier in het volgende vers wordt ook prompt over licht gesproken. Als God spreekt namelijk, openbaart God iets van zichzelf en God is per definitie licht. Hetzelfde als God is per definitie woord hoor. Maar God is per definitie licht en dus straalt hij iets van zijn wezen en daarmee van zijn kracht uit. Maar dat is ook hetzelfde als te zeggen, God spreekt. Want iemand die spreekt openbaart ook iets van zijn wezen en straalt dus iets van zijn kracht uit, draagt het zelfs over. Is dat niet zo, wat zou ik hier heus niet voor u gaan staan vanavond? Nou, gaan we weer. Alle dingen, het heelal, zeg maar gewoon, zijn door het woord gemaakt en andersom, maar dat is de manier van uitdrukken van Johannes, hij zegt het ook weer andersom, zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat is twee keer hetzelfde dus. En daarna zegt hij het nog anders, want hij zegt in dat woord was het leven. Niet alleen dode dingen zijn gemaakt, ook levende dingen zijn gemaakt. Voor zover zo'n onderscheid bestaat trouwens. Want ik ken er die bij hoog en belaag volhouden dat de hele natuur per definitie leeft. Wij denken iets wat beweegt dat leeft. Maar dan moet ik u zeggen, het is maar net hoe lang je naar iets kijkt om te kunnen constateren of het beweegt of niet. Toch? Dus het is maar een heel betrekkelijk begrip. U kent toch die versnelde films, weet u wel? Dan nemen ze om het uur een fotootje en dat wordt dan als een film afgespeeld. Het zijn gedacht zijn hoeveel beweging er zit, daar waar wij dachten dat er helemaal geen beweging was. Nou goed. Maar sommigen zien zelfs de hele aarde, de hele schepping als zodanig, als een levend organisme. En zoals wij in onze aderen bloed hebben wat vloeit enzovoort. En voor transport zoals gezegd, maar ja, zo is de hele aarde overdekt met rivieren en beekjes en wat het maar zijn mag. Waarmee ook het een en ander getransporteerd wordt en zo. Het houdt het leven in stand, moet er wezen. Het is ook een kwestie van kringlopen. Zoals wij in ons lichaam de bloedsomloop hebben, heb je in de natuur inderdaad die omloop, die cyclus van regen, stroomt de rivieren, overdekt het land, brengt vruchtbaarheid, stroomt naar de zee, verdampt, gaat weer terug en dat soort dingen meer. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Want zo zijn er nog wel veel meer dingen over te vertellen. Maar de gedachte is dat heel die wereld ontstaan is uit het woord Gods. En voor zover de wereld leeft, is het leven Gods. En is het voortgekomen uit het spreken Gods. En daar kun je heel lang over filosoferen, maar je kunt ook gewoon zeggen, God spreekt en het is er. En dus komt het voort uit het woord Gods. Moeilijker is het niet, dat moet een kind kunnen begrijpen, eigenlijk. Nou goed. En daarna staat er, vers 5, en het licht, dat woord dus, waarin het leven was en waarin het licht is, waardoor God zich openbaart en waardoor hij dingen tot stand bracht, van den beginnen, altijd al geweest. Het meest elementaire beginsel in heel de schepping dus, want dat betekent dat in de beginnen dus ook. Wel, dat licht schijnt in deze wereld die in duisternis is. Maar die duisternis of die wereld heeft dat licht niet gegrepen. Of begrepen kan ook. Als het gaat om iets uitleggen noemen we het begrijpen. Maar als het gaat om iets vatten, dat is toch hetzelfde, dan is het grijpen. Nou, de duisternis heeft het wel voorbij zien komen, maar heeft het niet aangegrepen. Dat is het verhaal. Waarmee men gezegd wil zijn dat hier beschreven wordt de hele oud-testamentische geschiedenis tot op dat moment dat Johannes het schrijft eigenlijk. Of tot het aanbreken van het nieuwe verbond, maar het steekt niet op een dag. De apostel kijkt terug en zegt, nou, tot op heden, min of meer, is het altijd zo geweest dat God wel sprak. Kun je ook zien, want de hele wereld is uit het woord Gods voortgekomen enzovoort. God heeft zich ook aan die wereld bekendgemaakt, heeft zich geopenbaard in een wereld die in duisternis is, dat wil zeggen die onwetend is. En die zich altijd afvraagt, wat moeten we hier eigenlijk, wat doen wij hier? Want ja, op het moment dat wij tot de ontdekking kwamen dat wij bij bewustzijn waren, zal ik maar zeggen, toen waren wij er al. Hebben we niks aan kunnen bijdragen. En dus vragen we, wie ben ik? Wat moet ik hier eigenlijk? En wat is het voor een wereld waarin ik leef? En tot vandaag blijf ik me over die wereld verbazen. Al een halve eeuw, zuster, ja, al langer. Nou goed, ik blijf me erover verbazen. Wat is dat eigenlijk voor een toestand? Enzovoort, hè? Het heeft dus zo zijn leuke kanten, maar helaas het tegendeel ook. Dus je wordt altijd heen en weer geslingerd. Je weet nooit precies wat je wil. Een duistere wereld, wij willen weten waar het voor is. waar het toe dient. Of het überhaupt ergens toe dient, overigens. Nou goed, maar God heeft dat wel geopenbaard. Maar diegenen die in duisternis waren, hebben dat gewoon niet aangepakt. Om wat voor reden dan ook, dat doet er niet toe. Maar ze hebben niet willen horen. Tot op heden. Kijk, ik weet niet of u het merkt, maar als we nou eens een keer eindelijk dus die eerste vers, vijf versen niet meteen van toepassing brengen op de Heer Jezus en zijn geboorte in Bethlehem, want dat is zo gebruikelijk enzovoort, dan staat er ineens heel wat anders. Merkt u dat? Want dit wat ik nou vertel, dat heb ik nog nooit in een boek zo gelezen. En toch, dat is wat die vijf versen zeggen, als je verder van niks weet en niet er wat inlegt. Zoals anderen dat ook voor je gedaan hebben altijd. Hè? En zo gaat het ook verder. Want onder ons gezegd, vers 6 tot en met 9 zijn dan een commentaar op de bediening van Johannes. Hier wordt de oud-testamentische geschiedenis namelijk snel samengevat. Het begint bij in de beginnen. En daarna wordt in vers 6 tot en met 9 gesproken over die mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, die kwam om van het licht te getuigen. En de Heer Jezus zei van hem, van Johannes de Doper, elders, dat deze Johannes de grootste en laatste profeet was van het oude verbond. Ik heb het min of meer toevallig al aangehaald. Onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste, ik zal meteen de goede klemtoon lezen. Ik weet niet eens waar het staat, ik geloof Lucas 7. Maar de minste in het koninkrijk is meer dan hij. Ben ik zo duidelijk? De minste in het koninkrijk is meer dan hij. Om de eenvoudige reden dat het koninkrijk pas begint bij de opstanding van Christus. Maar toen was Johannes de Doper al overleden. En Johannes de Doper in zijn aardse bediening maakte dus geen deel uit van het koninkrijk. Dat kan ook niet, want er was geen koninkrijk. En dus de minste in het koninkrijk is meerder dan de grootste en laatste profeet van het oude verbond. Maar goed, dus een zijlijn waar het me om gaat is dat in deze verse dus heel de oud-testamentische geschiedenis wordt samengevat. Vers 1 tot en met 5 gerekend vanaf, laten we zeggen, Genesis 1, want daar begint het. En vers 6 tot en met 9 tot in de dagen die de evangelisten beschrijven. Tot in de dagen dus al van de Heer Jezus. Maar goed, gesproken dus over Johannes de Doper, die genoemd wordt als, laten we zeggen, wegbereider en voorloper van de Heer Jezus. Goed. En vers 5 zegt, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. En vers 9 zegt, dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens komende in de wereld. En het is soms wel aardig om die versen naast elkaar te leggen. De gedachte blijft dus, het waarachtige licht, en waarachtige licht betekent gewoon het licht dat de waarheid is, of beter nog, het licht namelijk de waarheid. Licht is waarheid, toch? Zendt Heer uw licht en waarheid neder? Dat zijn geen twee dingen, het is hetzelfde. Maar dit licht, dat waarheid was in de wereld, komt in de wereld en het verlicht een ieder mens, staat er. En daarmee de mensheid in het algemeen. En daarna gaat het verder in vers 10. Van, daar wordt gezegd hoe het uitgewerkt heeft. Namelijk, eerst wordt aangehaald wat al eerder gezegd was. Namelijk dat de duisternis dat licht niet heeft gegrepen. En dus men heeft het woord niet gehoord, niet willen horen. Want er staat dan in vers 10, hij was. Er staat hij was in de wereld. Dan zegt u natuurlijk, maar dat is toch de Heer Jezus. Dan zeg ik, ja, de Heer Jezus was ook in de wereld. Maar ja, noem nog eens iemand die ook in de wereld was. Ik bedoel, dat zegt niet zoveel. Waar het om gaat namelijk, is dat hier in vers 10, dat licht, dan wel het woord, want het is hetzelfde, wordt voorgesteld als iemand, als een persoon noemt men dat. Dat heet ook een personificatie. Dat wil zeggen, een ding wordt beschreven alsof het iemand is. Nou, dat kan heel goed, want die personificatie is al uitgelegd hiervoor, omdat gezegd wordt, het gaat om een ding, namelijk het woord, maar het woord is God, en dus iemand. En hetzelfde kan dus ook van het leven gezegd worden. Dat kennen wij al lang natuurlijk. Term leven als aanduiding van Christus. En hetzelfde kan van het licht gezegd worden. En er staat dus, hij was in de wereld. Maar als u de vraag gesteld wordt, wie is die hij? Zou u op grond van de bekende oefening begrijpend lezen moeten antwoorden, het woord, namelijk het licht. En dan is de vraag, waarom is het dan een persoonlijk voornaamwoord? Omdat hier sprake is van deze stijlfiguur van de personificatie. Een ding wordt voorgesteld als iemand. En daar zijn we allemaal uitgebreid mee vertrouwd met zulke personificaties. Want de kinderboeken, de kleuterboeken staan er absoluut helemaal vol mee. Lieve maan, kijk me eens aan, we liggen al lang in de veren. Mooi zegt Maantje en lacht, ik wens jullie alle een goede nacht. He, en er was nog een regel, maar die moet ik eerst aan mevrouw vragen. Want die ben ik vergeten. De maan, die lacht en tot ons zegt, welterusten. Want het klinkt wel interessant, een stijlfiguur met de naam personificatie. Nou, zo heet ze iets. Maar het is niks bijzonders. En in stripverhalen, in tekenfilms en in sprookjes is dat allemaal heel gebruikelijk. Toch? Nou goed, hij, het licht, het woord, was in de wereld. Als u alle stijlfiguren weg wil hebben, dan staat er gewoon dat God zich met de wereld heeft bemoeid en dat God zich aan en in de wereld heeft geopenbaard. Zelfs in gedaante, in een menselijke gedaante. Niet als mens, want dat was niet zo, maar in een menselijke gedaante. Als man verscheen hij bijvoorbeeld aan Abraham en zo verder. Dat weet u allemaal, hè? Hij was namelijk het woord, het licht. Hij was in de wereld. Wanneer? Vanaf de geboorte van de Heer Jezus? Nee. Vanaf den beginnen. Daar gaat het over. God heeft van de beginnen gesproken. Per definitie. Hij was in de wereld. U weet wel, Jehovah, de verbondsgod. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts. In oud-testamentische tijd. Hij was in de wereld. En hoewel, want zo lees ik hem dan. En hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem desalniettemin niet gekend. Met andere woorden, men had mogen verwachten dat de wereld die door het woord Gods gemaakt is, ook dat woord Gods herkent zou hebben en erkend zou hebben. Maar helaas, dat was niet het geval. Dat is toch de beschrijving van de oud-testamentische tijd in het algemeen? Vanaf Genesis 1. En daarna komt er een nadere specificatie, want Johannes komt betrekkelijk snel toch tot zijn onderwerp. Want in vers 10 heeft hij het nog over de wereld, maar u en ik weten dat in het bijzonder God zich geopenbaard heeft aan en gesproken heeft tot zijn volk Israël. Sterker nog, sinds de roeping van Israël bij de uittocht uit Egypte, sinds dat volk zijn volk is, heeft God nog uitsluitend tot de mens in het algemeen gesproken via dat volk. Dat kan niet anders, want dat was juist de speciale bediening van Israël. Heel de uitverkiezing van Israël is niet een uitverkiezing om in de hemel te komen of zo, of om behouden te worden. Het was een verkiezing om God te vertegenwoordigen op aarde. Het is een aanstelling in het priesterlijk ambt. Gij zijt mijn volk, enzovoorts. En gij zult mij ten eigendom zijn tot een koninklijk priesterdom. Dan wel priesterlijk koninkrijk, hoe het er maar staat. In Exodus en vele malen herhaald tot het Nieuwe Testament aan toe. Dat wil zeggen, God heeft zich bekendgemaakt aan de wereld, maar sinds de roeping van Israël kan dus ook gezegd worden, niet alleen hij was in de wereld, maar kan ook gezegd worden in vers 11, hij is gekomen tot het zijne. Nou, wat was het dan van hem in de wereld? Ja, heel de wereld was van hem, maar wat was het dan specifiek van hem? Israël, want zo staat het in Exodus, daar zegt de Heer, gij zijt een volk mij ten eigendom, want heel de aarde is mijn. Aardige uitspraak, want het betekent dat hij, aangezien heel de aarde van hem was, het recht had om een van de volkeren der aarde specifiek aan te stellen in zijn dienst. Hij had ook een ander kunnen nemen, maar hij koos deze ene, Israël. Nou goed, Maar hij is gekomen tot het zijne, of met andere woorden, hij heeft gesproken ook specifiek tot Israël, en het licht scheen in Israël. Hij is gekomen tot het zijne, maar hoewel zij de zijnen waren, hebben de zijnen hem niet aangenomen. En feitelijk staat dus in vers 10 en 11 twee keer hetzelfde, maar in vers 11 meer specifiek op Israël gericht. En zelfs dat is oud-testamentische geschiedenis. Eerst de wereld in het algemeen en daarna Israël in het bijzonder. En dan de proef op de som, want die komt altijd. Daar ben ik altijd blij mee. Ook als je een verkeerde gedachtegang ontwikkelt, wordt die vanzelf een keer gecorrigeerd. Zo doet de Bijbel dat. Dat is geen enkel punt. Zolang je maar niet een al te klein stukje bestudeert. Dat is de truc van de duivel. Die zegt dit vers en dat vers. Nee, niet dit en dat vers. Heel de Bijbel. En hier doe je dat dus ook. En het volgende vers zegt, maar zoveel hem aangenomen hebben. En dan gewoon door. Wie dan? In welke tijd? Vanaf Genesis 1 tot en met Johannes de Doper dus. Zoveel hem aangenomen hebben, dat waren enkelingen uiteraard, want de wereld en de zijnen deden dat in het algemeen niet, maar enkelingen deden dat wel. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Niet die werden kinderen Gods, of hij maakte hen tot kinderen Gods. Nee, hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat betreft dat woord macht, er wordt over het algemeen erg moeilijk over gedaan. Deze keer heb ik de statistiek erbij gehaald en ik ben tot de conclusie gekomen dat in de King James Version, dat is de Engelse equivalent van onze Statenvertaling om zo te zeggen, heeft men ditzelfde woord op twee andere plaatsen in het Nieuwe Testament vertaald met recht. Dit vers niet, maar andere wel. Hij heeft dan het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Want dat woord macht staat voor juridische macht. Dat wil zeggen, het gaat over gerechtelijke uitspraken. Op basis van bepaalde autoriteit enzovoorts. Maar hier is niet de gedachte dat die gelovigen autoriteit ontvangen. Hier is de gedachte dat deze gelovigen van de autoriteit iets ontvangen. Recht namelijk. Het gaat over de handhaving van recht. We vinden de term trouwens vele malen terug in de brieven in Openbaring. Ik zal hem macht geven te eten van de boom des levens. En ik zal hem macht geven zus en zo. Dat betekent gewoon het recht geven. En er staat hier ook. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven. De macht, zo je wilt, daarna weer. Om kinderen Gods te worden. Ooit een keer, zeg ik dan. Want dat is de oud-testamentische situatie. Of alle mensen waren kinderen Gods op grond van de afstamming van Adam. Of niemand was kind van God, omdat er niemand wedergeboren was namelijk. Heb je dat nog? Wat ik nu zeg zo snel. Maar waar het over gaat is dat lui die geen kinderen Gods zijn het alsnog zouden worden. Maar niet in oud-testamentische tijd, niet in de dagen tot en met Johannes kennelijk. Want het punt is dat men kind van God wordt door uit God geboren te worden. Dat is vers 13. En in het Oude Testament werd niemand uit God geboren. Zien we welke niet uit den bloede? Leuke, welke niet uit dam? Nog uit vlees, nog uit de wil van Adam? Want bloed en man is bijna hetzelfde woord in het Hebreeuwse. Dam, Adam. Welke niet uit een bloede, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans. Dat is namelijk drie keer gewoon de aanduiding van de natuurlijke mens. Maar uit God geboren zijn. Nou, dat was onder het Oude Testament niemand, maar wat hier nou gewoon staat, is dus dat gelovigen uit het Oude Testament het recht ontvingen om wedergeboren te worden. En dat betekent dat het ooit een keer zou gebeuren. En in het algemeen, want op de uitzonderingen ga ik niet in. In het algemeen betekent dat uiteraard dat ze uit de dood zullen opstaan. En normaal gesproken is dat op de jongste dag. Dat is het. Maar dat is een beschrijving van oud-testamentische tijd. Want u en ik Stel nou dat het hier gaat om de Heer Jezus. Die was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij was onder Israël, de Joden, maar de Joden hebben hem niet aangenomen. Maar u en ik wel. Wel nu, we hebben hem aangenomen. Wat betekent dat? Dat we ooit kinderen God zullen worden? Want dat staat er dan. Hij heeft ons macht gegeven dan om kinderen God te worden. Ja, dat is niet zo hoor. Want zo was het onder oud-testamentische tijd. Waar het om gaat is dat dit inmiddels al vervuld wordt of is sinds de opstanding van Christus. Waarbij een ieder die gelooft niet macht krijgt om kind van God te worden, maar het ter plekke wordt. Want u en ik, als wij tot geloof komen, wij worden ter plekke. Nou, ter plekke is niet het goede woord, maar terstond dan wedergeboren. Wij zijn kinderen Gods. En ik verzin het uiteraard niet, want u weet natuurlijk al lang zo uit het hoofd dat het vervolg op dit vers, Johannes 1 vers 12, gevonden wordt in 1 Johannes 3. Vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Sluit rechtstreeks aan bij dit vers. Zegt ook hetzelfde. Maar er staat meteen bij, en wij zijn het ook. Zie de nieuwe vertaling. En daarna, die hebben we niet bij de hand, dus slaan we over. Nemen we gewoon het volgende vers, vers 2 van 1 Johannes 3. Geliefden, nu. En u weet wat ik altijd zeg bij nu, hè. Betekent na al het voorafgaande, eindelijk en inmiddels. Nu zijn wij kinderen Gods. En daarna gaat het verhaal verder. Met, en het is nog niet verschenen, geopenbaard, verschenen eigenlijk. Het is nog niet, kan nog niet gezien worden wat wij zijn zullen. Want dat is het vervolg op het verhaal. Wij zijn niet mensen die tot geloof gekomen zijn en hebben het recht ontvangen om kinderen Gods te worden. Wij zijn kinderen Gods en we hebben het recht ontvangen om zonen Gods te worden. En dat is een volledige fase verder. Maar dat is het verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd. Of beter, het verschil tussen oud-testamentische tijd en onze tegenwoordige nieuw-testamentische bedeling. Maar waar het me om gaat is dat we goed zien dat hier nog steeds gesproken wordt over oud-testamentische tijd. Toen was dat zo. En een ieder die geloofde, beginnend bij Adam, ontving op grond van zijn geloof het recht om kind van God te worden. Van hoger hand, van de kant van degene die de macht had, vandaar het woord, van hoger hand, van de kant van de autoriteit, werd dat bepaald en toegezegd, zwart op wit. En in de toekomst zal dat ook gerealiseerd worden. Maar zoals Hebreeën zegt, zij zouden zonder ons niet volmaakt worden. De gedachte is dat God zich eerst de gemeente verzamelt enzovoort. En pas daarna de oud-testamentische gelovigen zal opwekken. Dat wil zeggen, zal wedergeboren doen worden. Want wij zouden de eersten zijn en niet zij. Dat is een kwestie van, een bekende kwestie van de volgorde. Maar het zijn allemaal zijlijnen die we geacht worden te kennen. Waar het om gaat is dat Johannes 1 vers 1 tot en met 12 spreekt over oud-testamentische tijd. Tot en met, letterlijk, de dagen van Johannes de Doper. En allen die geloofden in die tijd ontvingen het recht, de macht van mijn part dan, waarin ontvingen het recht om kind van God te worden. Maar op grond van de opstanding van Christus uiteraard. En daar was dus het wachten op. En daar gaat het maar om. En sinds Christus is opgewekt, ontvangen de gelovigen ter plekke, terwijl ze nog leven in het vlees, eeuwig leven. Want inmiddels is dat leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Met dank aan Paulus, ik meen in de brief aan Timotheus, als ik me goed herinner. Lijkt me toch niet zo moeilijk. Petrus is ook al aardig te citeren, maar dat doe ik ook al zo vaak. Die zegt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar zolang Christus niet opgestaan was, kon men dus ook niet wedergeboren worden. En als de Heer dus later tegen Nicodemus zegt, gij moet wederom geboren worden, is het niet een verwijt dat het nog niet gebeurd was? Voor zover het een verwijt is, was het dat hij er niet van wist. Er staat er ook bij namelijk hoor. Weet gij deze dingen niet, zegt hij tegen hem. En hij zegt niet, ben je dat nog niet? Nee, natuurlijk was hij niet wedergeboren. Niemand nog. En later in het Johannes-evangelie. Want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. En men kon dus niet uit die geest geboren, namelijk wedergeboren worden. We hebben het daar nog over, bij aanleiding van Johannes 3. Maar het zal voor vanavond toch wel volstaan, denk ik, dat we ons realiseren dat tot en met vers 12 in Johannes 1 absoluut niet gesproken wordt over de Heer Jezus. Waarover gesproken wordt, is het woord. Dat wij in het algemeen, filosoferend, het woord en de Heer Jezus met elkaar identificeren en zeggen, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is wel waar, maar daarom is het in de historie nog niet altijd hetzelfde. En daar gaat het maar om. Pas in vers 13, of pas in vers 14, ik zei vers 1 tot en met 12, maar ik bedoel tot en met vers 13 natuurlijk. Pas in vers 14 wordt de lijn van het verhaal verder ontwikkeld en komen wij terecht bij de opstanding van Christus. Dat is logisch ook, want vers 1 tot en met 13 vormen een prachtige inleiding, een samenvatting van de oud-testamentische geschiedenis, namelijk God spreekt, maar men geloofde niet op een enkeling na. En daarna is de vraag, nou en, wat komt er nou van terecht? En het punt is, men zou kind van God worden, maar het gebeurt via de Zoon. En dat is vanaf vers 14. Maar ik moet u zeggen, daar zijn we echt in nieuwtestamentische tijd aangeland. Namelijk niet bij de geboorte van de Heer Jezus, want dat is oudtestamentische tijd. Maar bij zijn opstanding uit de dood. Daar begint nieuwtestamentische tijd en daar worden de beloften Gods vervuld. En daar ook is sprake van de enig geboren zoon van God enzovoort. Als u dus zegt, maar Johannes 1, helemaal aan het begin van het boek staat toch, wordt toch gesproken over de Heer Jezus als de enig geboren zoon van God, vol van genade en waarheid. Zeggen, ja, dat kan nou wel wezen, maar het is een uitspraak over de opgewekte uit de dood. De uitspraak over degene die door zijn opstanding het nieuwe verbond in werking stelde, feitelijk. Die verscheen namelijk in zijn opstanding als middelaar van het nieuwe verbond, vol van genade, niet onder de wet, vol van genade. U weet wel, Galaten 4, hij werd geboren uit één vrouw, onder de wet, staat daar. Vandaar die vrouw, onder de wet. Ja, vandaar die vrouw. Het is typologie namelijk, hè? Daar. Geboren uit de vrouw, geboren onder de wet. Opdat hij, degene die onder de wet waren, vervolgens verlossen zou. Maar om dat laatste gaat het. En dat gebeurde uiteraard niet toen hij verscheen onder de wet. Toen was hij zelf ook onder de wet, zegt, dat is geen verlossing. Eerder het tegendeel. Maar het gebeurde pas bij zijn opstanding uit de dood. En daar verscheen ook inderdaad de enige geborene en zelfs eerstgeborene zoon van God enzovoorts. En dat is de opstanding. En voor zover hier vanaf vers 14 wel degelijk over de Heer Jezus gesproken wordt. Zijn naam wordt overigens niet genoemd. Maar voor zover dan gesproken wordt over de zoon. Dat woord wordt wel genoemd. Gaat het inderdaad niet over de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, maar gaat het over die Jezus die inmiddels door God uit de dood is opgewekt en tot zijn zoon is aangesteld. Ik zeg het opzet allemaal nog achteraan. Ik kom er natuurlijk volgende keer op terug. Maar alsjeblieft, als u het moeilijk vindt, laat uw gedachten er dan over gaan. Lees het nou eens. Wat staat er nou precies? Niet alleen moeten we dat leren in verband met Johannes 1, maar dat geldt in heel de Bijbel door. En het zal blijken dat het uiteindelijk echt niet zo moeilijk is, wanneer we maar niet met allerlei vooroordelen zitten en allerlei gedachten in schriftplaatsen leggen, die in werkelijkheid daar zeker primair niet over spreken. Nou goed, daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd, ja. Zullen wij de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in vrijmoedigheid tot u mogen komen en u mogen kennen als onze Vader. Wij danken u dat u ons verwekt hebt door uw woord en door uw geest en ons gemaakt hebt tot kinderen Gods. Wij danken u dat wij dat mogen leren uit uw woord en dat wij deel hebben gekregen daarmee aan al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. We danken u dat we deel hebben aan de vervulling daarvan en mogen leven in een nieuwtestamentische tijd waarin u ons als uw kinderen geroepen hebt inderdaad tot eerstgeborenen en ons toevoegt aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat wij uw woord mogen ontvangen, dat we het mogen horen en ons daaraan mogen onderwerpen. Dat we dat woord en dat licht mogen en kunnen grijpen, opdat wij ons daaraan zouden vasthouden en omdat wij daardoor deel zouden hebben aan dat woord, aan dat licht en daarmee aan dat leven. Wij danken u dat we deze avond ook bij elkaar mochten zijn en in alle bescheidenheid en onderwerping ook uw woord mochten openen en ons mogen bezighouden met die dingen die u van oudsher gesproken hebt, omdat we daarmee mogen komen tot kennis van u. En mogen komen daarmee tot kennis van hem die de uitdrukking is van uw wezen en die het afschijnsel is van uw heerlijkheid, opdat ook wij naar datzelfde beeld in gedaante veranderd mogen worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wees u dan ons nabij, met uw woord en met uw geest, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.